Oké, nogmaals goedemorgen vanwege mij en ook mijn beste wensen voor het pas begonnen jaar 2021. Ik denk dat we allemaal blij zijn dat dat moeilijke jaar 2020 eindelijk achter ons ligt, is het niet? Wat een lastig jaar met tal van problemen en beperkingen. Dus ik dacht, het is misschien een goed idee om, ja, eigenlijk zoals Asiel al gezegd of gebeden heeft, een tekst te nemen die ons kan bemoedigen, een tekst uit Gods woord, een bemoedigende tekst, waar we misschien zelfs een beetje blij kunnen van worden. Lijkt dit jullie een goed plan? Oké. Dan de tekst die ik wil voorlezen komt uit de laatste brief van de apostel Paulus in het Nieuwe Testament. Dat is een soort van afscheidsbrief, zijn tweede brief aan Timotheus. En daar wil ik een paar versen uit lezen. Uit hoofdstuk 3, dus 2 Timotheus, hoofdstuk 3. Namelijk de eerste 5 versen. En er staat, weet wel dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen. Want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede, verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God, en die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben, en houdt ook deze op een afstand tot daar. Die afscheidsbrief van de apostel Paulus. En als ik nu allemaal naar die vakjes kijk op mijn scherm, en ik kijk naar jullie gezichten, dan zie ik hier en daar toch een beetje een lichte verbazing. Zelfs wat gefronste wenkbrauwen. En ik hoor jullie bijna luid op denken, is dat nu een bemoedigende tekst? Moeten we daar nu blij van worden? Dit lijkt meer op een onheilstijding. Want het gaat over zware, moeilijke tijden. Waarschijnlijk heeft Guido zich vergist van tekst. Misschien is hij nog niet goed wakker deze morgen. Wel, toch wel. Ik ben heel goed wakker. Ben al een tijdje op. Maak u geen zorgen. En dit is exact de tekst die ik wil nemen. En ik blijf erbij. Ik snap ook wel dat dit op het eerste zicht dit lijkt een onheilstijding. En toch schuilt in deze tekst een bemoediging. Ik zie ook wel dat het eigenlijk om slecht nieuws gaat, maar slecht nieuws kan tegelijkertijd, hoe vreemd het ook mag klinken, ook goed nieuws zijn. Een onheilstijding kan een bemoediging bevatten. Want deze zware tijden waar de apostel over spreekt, en ik denk dat ik mag zeggen dat we die nu toch al een tijdje meemaken, is het niet? Ik denk dat die zware tijden een belangrijk voordeel bieden. Namelijk het voordeel van wat we noemen een contrast. En wat is nu het voordeel van een contrast? Wel, met de contrast bedoel ik zwart, wit, licht, donker. Hè? Dat snapt u wel, hè? Wel, het voordeel van een contrast is dat ze vaak verduidelijkend werken. Kijk, één grijze muis te midden van 1000 andere grijze muizen, die valt echt niet op, hoor. Die zie je gewoon niet. Die verdwijnt in de massa. Maar een witte raaf, en dus haakjes, die zijn heel zeldzaam, maar dat bestaat, hè, af en toe. Dat heeft te maken met een albino-effect, dus een pigmentverstoring. Hè. Maar een witte raaf te midden van 100 normale zwarte raven, die ziet iedereen, is het niet? Dat is wat ik bedoel met contrasten trekken aandacht, werken verduidelijkend. Vooral kunstenaars en zeker schilders maken daar graag gebruik van. Rembrandt bijvoorbeeld was een meester in contrasten, hè? Licht en donker, daar kon hij echt mee spelen. Hè? De Bijbel zelf roept ons regelmatig op om gebruik te maken van wat ik noem een contrast. Dat wil zeggen van ons als christenen ons anders zijn. Wil je ook nog een andere tekst lezen? Uit een andere brief van de apostel Paulus. Het is een brief aan de Filippenzen. Het is een brief aan de Filippenzen, hoofdstuk 2. En dat lees ik vanaf vers 14. En let op het contrast in die versen. Hoofdstuk 2, vers 14. Doet alles zonder morren of bedenkingen, opdat gij onberispelijk en onbesmet moogt zijn, onbesproken kinder Gods te midden van een ontaard en verkeerd geslacht, waaronder gij schijnt als lichtende sterren in de wereld, het woord des levens vasthoudende. Heb je het contrast opgemerkt? Te midden van die donkere, moreel duistere wereld, mogen wij schijnen als heldere lichten vanuit onze verbinding met Gods woord. Dat woord houden we vast. En u weet, dat woord verspreidt licht. En zo mogen wij ook als lichtende sterren functioneren in deze donkere wereld. En u moet er zelf maar eens op letten, als u vooral in het Nieuwe Testament leest, hoe vaak er niet gewezen wordt op dit contrast. Tot in het laatste Bijbelboek, het boek Openbaring, tot in het allerlaatste hoofdstuk van de Bijbel, dat is hoofdstuk 22 van het boek Openbaring. En daar staat in hoofdstuk 22, daar staat het volgende: wie onrecht doet, hij doet nog meer onrecht. Wie vuil is, hij wordt nog vuiler. Wie rechtvaardig is, hij bewijst nog meer rechtvaardigheid. Wie heilig is, hij wordt nog meer heilig. Dat was vers 11 van hoofdstuk 22. Met andere woorden, de Bijbel roept ons op. Laat dat contrast duidelijk gezien worden. En laat het maar scherper en scherper worden. Natuurlijk is het de bedoeling dat wij er dan als christenen voor zorgen dat er een contrast, dat er een verschil is. En dat is het goede nieuws. Daarmee wil ik jullie aan het begin van dit nieuwe jaar eigenlijk bemoedigen. Wij kunnen als christenen zorgen voor een helder, duidelijk contrast. En het is niet eens zo moeilijk om dat contrast te laten zien. Het heeft namelijk alles te maken met wat de Bijbel noemt de vrucht van de geest. Paulus spreekt erover in zijn brief aan de Galaten. En hij legt ook uit wat de vrucht van de geest is. De vrucht van de geest is liefde en blijdschap en vrede en langmoedigheid en vriendelijkheid en goedheid, trouw, zelfbeheersing. En dat zijn eigenlijk karaktereigenschappen die in deze donkere wereld om ons heen behoorlijk zeldzaam aan het worden zijn. In de wereld zie ik eigenlijk precies het omgekeerde. Een toename van liefdeloosheid en hardheid en zelfzucht. Een gebrek aan trouw en zelfbeheersing. Onlangs kreeg ik een paar statistieken onder ogen in verband met huwelijken en echtscheidingen die hier in België uitgesproken of afgesloten zijn. En de meest recente cijfers zijn van het jaar 2019. In 2019 zijn er exact 44.270 huwelijken gesloten. Jammer genoeg zijn er ook een paar echtscheidingen uitgesproken. En ook daar heb ik het exacte cijfer, namelijk 22.435. Dus afgerond 44.000 huwelijken, afgerond 22.000 echtscheidingen. Dat is praktisch de helft. Dat betekent, denk ik, verbeter mij als ik het fout heb, maar dat betekent dat dus eigenlijk gemiddeld 1 op de 2 huwelijken eindigt in een echtscheiding. En dat is al jaren bezig. En ik denk dat dit alles te maken met wat ik daar juist genoemd heb, Dat gebrek aan trouw, aan zelfbeheersing, aan liefde enzovoort. Deze wereld is op klimatologisch gebied duidelijk aan het opwarmen, maar ik vrees dat op moreel en op relationeel gebied precies het omgekeerde gebeurt. Dat er een verkilling plaatsvindt. Er is een soort van morele ijstijd op komst. En eigenlijk biedt dat voor ons christenen een geweldig voordeel. Want zie je, de mensen die hunkeren nog altijd naar liefdevolle warmte. Ze kunnen niet zonder goedheid en vriendelijkheid en trouw en zachtmoedigheid. En af en toe merk je dat. Het voorbije jaar met heel die COVID-19 situatie en die problemen en vooral de problemen in de ziekenhuizen. Wat gebeurde er op zeker moment? Het was in de lente, op het einde van de maand april. Er werden witte lakens buiten gehangen. En op zeker ogenblik, op vaste tijden, kwamen mensen naar buiten of op hun balkon en ze begonnen te applaudisseren voor al die zorgverleners. Als een soort van waardering, een uiting van waardering voor dat werk dat ze in de ziekenhuizen leveren. En dat toont dat mensen gevoelig zijn voor dergelijke zaken. Alleen, het is vaak maar een soort van opflakkering, is het niet, want intussen is het applaus al lang uitgestorven. Maar het is er wel geweest. En dat is wat ik bedoel in deze wereld. De wereld is aan het verkillen op al die karaktereigenschappen. En toch is daar een hunkering en een waardering. En dit is een geweldige uitdaging en kans voor u en voor mij. In die zin van laat die vrucht van de geest maar rijkelijk aanwezig zijn bij ons. Dit is wat mij betreft de beste reclame die we voor de Heer Jezus kunnen maken. Ons anders zijn. Ons lijken op hem. Want dat is de bedoeling, dat we een soort van afspiegeling van hem zijn. Want dit zijn eigenlijk allemaal zijn karaktereigenschappen, die liefde, die goedheid, die blijdschap, die vrede, die zelfbeheersing, die trouw. Zo is de Heer Jezus ten diepste. Zijn karaktereigenschappen die in ons gereproduceerd worden. En ik denk dat het dat is dat in deze donkere tijden de mensen nog het meest zal aanspreken. Niet zozeer de woorden die we spreken, hoewel blijft het evangelie natuurlijk verkondigen en uitleggen, natuurlijk wel. Maar laat het gepaard gaan met onze veranderde levens en persoonlijkheid. De vrucht van de geest. Dan tonen we aan de wereld een stukje kwaliteit. De vrucht van de geest. In onze onderlinge contacten en in de contacten die we met de wereld hebben. Nu, natuurlijk een belangrijke vraag, denk ik, is hoe krijgen we meer en meer vrucht van de geest. Wel, eerst en vooral moeten we goed beseffen, het is de vrucht van de geest. Dat wil zeggen, alleen Gods Heilige Geest kan die vrucht in ons produceren. Het is Gods werk. Ik moet u zeggen, wij zelf kunnen dat niet. Het gaat namelijk om een van de moeilijkste dingen in ons leven. Het veranderen van ons karakter. Eigenlijk is dat iets dat onmogelijk is. Ons karakter wordt gevormd in onze kindertijd. Daarna nog een stukje tijdens de jeugd en onze pubertijd. En dan is het wat het is. Dan ligt het eigenlijk vast voor de rest van je leven. Je kan het nog een beetje bijschaven. Je kan ook bepaalde dingen camoufleren enzovoort. En je zelfs anders gaan voordoen. Maar je bent wie je bent. Het is wat het is. En dat valt bijna niet meer te veranderen. Alleen onze schepper kan dat. En dat is een van de redenen waarom de Heilige Geest bij onze wedergeboorte in ons is komen wonen. Hij verandert mensen. Wil dat zeggen dat wij dus helemaal niks moeten doen, gewoon zitten wachten tot dat veranderingsproces van de Heilige Geest ten volle afgewerkt is? Wel, dat zal natuurlijk ook een groot misverstand zijn, want we hebben wel een belangrijke verantwoordelijkheid in gans dat proces. En het is juist over dat onderwerp, of met dat onderwerp, dat de Heer Jezus op het einde van zijn 3-jarige bediening zijn onderwijs heeft afgesloten. Die laatste avond, toen hij afscheid nam van zijn discipelen, dezelfde nacht zal hij gearresteerd worden, zal de dag gekruisigd worden. Toen vertelde hij zijn allerlaatste gelijkenis. U weet, een van de bijzondere kenmerken van het onderwijs van onze Heer Jezus, dat waren de prachtige illustraties in de vorm van parabels, gelijkenissen. Ja. En die laatste avond vertelde hij zijn laatste gelijkenis nadat ze vertrokken waren uit die bovenzaal, waar de Heer de voeten van zijn discipelen had gewassen, het laatste avondmaal had ingesteld. En terwijl ze wandelden door de inmiddels donkere straten van Jeruzalem op weg naar de hof van Gethsemane, vertelde hij zijn laatste gelijkenis. Om iets heel belangrijks duidelijk te maken. Hij had al gezegd dat het afscheid aangebroken was. Dit was de laatste avond. Dit betekende het einde van zijn fysieke, lichamelijke aanwezigheid. Maar legde hij die avond uit, toch gaat er een belangrijke verbondenheid blijven. Ik laat jullie niet in de steek, zei de Heer. Ik blijf met jullie verbonden. En in verband met die verbondenheid legde Jezus iets heel belangrijks uit in die laatste gelijkenis. En dat wil ik ook met jullie lezen. Je vindt dat in Johannes hoofdstuk 15. Het evangelie van Johannes hoofdstuk 15. Het is ook een hele bekende gelijkenis hoor. Namelijk over vruchtdragen. Johannes hoofdstuk 15, ik lees even vanaf vers 1. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landman. Elke rank aan mij die geen vrucht draagt, neemt hij weg en elke die wel vrucht draagt, snoeit hij, opdat ze meer vrucht dragen. En gij zijt nu rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf in mij, gelijk ik in u. Evenals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als ze niet aan de wijnstok blijft, zo ook gij niet, indien gij in mij niet blijft. Ik ben de wijnstok en gij zijt de ranken. Wie in mij blijft, gelijk ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt ge niets doen. Wie in mij niet blijft, is buitengeworpen als de rank, is verdord, men verzamelt ze, werpt ze in het vuur en ze worden verbrand. Indien gij in mij blijft. En mijn woorden in u blijven. Vraag wat ge maar wilt. En het zal u geworden. En hierin is mijn vader verheerlijkt. Dat gij veel vrucht draagt. En gij zult mijn discipelen zijn. Merk op dat in die gelijkenis. Over vrucht dragen. Vanuit die verbondenheid met hem. Met de Heer Jezus de ware wijnstok. Dat hij eerst en vooral spreekt. Of de aandacht vestigt op Gods werk en verantwoordelijkheid. Christus zegt, ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landman. Hij zorgt voor de vruchtproductie. Namelijk door het werk van de Heilige Geest. En hij heeft daarvoor een bijzondere techniek. Hij snoeit de ranken en die ranken dat zijn wij. Snoeien, in de grondtekst staat er eigenlijk, gebruikt hij een ander werkwoord, namelijk reinigen, zuiver maken. Degene onder u die de herziene statenvertaling gebruiken, die zullen merken, daar is het ook letterlijk zo vertaald. Maar ja, wat is een rank reinigen? Dat wil zeggen, dat is al het overbodige verwijderen, alles wat het vruchtdragen belemmert, in de weg staat, wegknippen. Meestal vinden wij dat niet zo fijn als God dat doet in ons leven. Als hij bepaalde dingen gaat wegknippen, als hij zijn snoeischaar bovenhaalt. We hebben dat niet zo graag. Want het gaat niet noodzakelijk om verkeerde, negatieve dingen die God wegknipt in ons leven. Het gaat over zaken die in zich wel goed zijn of kunnen zijn. Dat kunnen hobby's zijn. Dat kunnen vriendenkringen zijn. Dat kan met sport te maken hebben. Dat kan met je smartphone te maken hebben. Facebook en weet ik veel. Weet je, het probleem is, die dingen die kunnen zo ongelooflijk ons leven vullen. Er is zoveel te doen in de wereld waarin wij leven. En als we niet opletten, wordt ons leven gevuld met allerlei, al die zaken die nog eens niet noodzakelijk verkeerd zijn. Maar ze kunnen in de weg staan voor dat wat echt belangrijk is. Voor dat wat prioriteit verdient. En dus durft de vader alles zijn snoeimes bovenhalen en alles iets wegknippen. Met de bedoeling dat er plaats, dat er tijd gemaakt wordt voor vruchtproductie. En dan de rest van de gelijkenis gaat over onze eigen persoonlijke verantwoordelijkheid. Met name vanaf vers 4. Hè? Of vanaf vers 3 eigenlijk. En gij zijt nu rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. En dan is er een werkwoord dat voortdurend herhaald wordt. Blijf in mij, gelijk ik in u. Evenals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als ze niet aan de wijnstok blijft, zo ook gij niet, indien gij in mij niet blijft. Ik ben de wijnstok, gij zijt de rank, wie in mij blijft, enzovoort. Dus het sleutelwoord, het woord dat hier voortdurend herhaald wordt en benadrukt wordt, is het werkwoord blijven. Dus eigenlijk heeft de Heer maar één enkele opdracht. Of als ik eigenlijk nauwkeurig wil zijn, moet ik zeggen twee opdrachten. Maar ze hebben alle twee te maken met blijven. Ten eerste in Christus blijven. Dat is die verbondenheid met hem. Die verbondenheid, daar moeten we aandacht aan besteden. Dat heeft te maken met onze relatie met hem. Die echte levensgemeenschap. In Christus blijven betekent dat we wandelen met hem. Dat we hem overal gaan bij betrekken, alles wat we doen in ons leven. Dat we ons voortdurend gaan afvragen, of zoveel mogelijk gaan afvragen. En wat zou de Heer Jezus nu doen? Hoe zou hij nu reageren? Hoe zou hij daar nu op antwoorden? Dit is iets wat ik zelf vaak, of zoveel mogelijk probeer te doen, maar ik moet tegelijkertijd ook heel eerlijk toegeven, soms heb ik geen idee wat de Heer Jezus zou doen. Dan moet ik er eerlijk aan toevoegen. Soms weet ik het echt niet. En eigenlijk is dat ook niet zo erg als ik het niet altijd weet. Belangrijk is dat ik het mij afvraag. Dat ik in hem blijf. Dat ik gebruik maak van die verbondenheid. En ja, dat kost soms een inspanning. Dat is vooral ook een keuze die je voortdurend moet maken. En vanuit die verbondenheid, vanuit die relatie die we met hem mogen hebben, beginnen we beetje en beetje veranderd te worden. Begint die vrucht te groeien. Beginnen we meer en meer op hem te gaan gelijken. We houden stille tijd. We lezen zijn woord. We bidden. We brengen tijd bij hem door. En hoe meer je tijd bij iemand doorbrengt, hoe meer je bepaalde dingen van die persoon overneemt en hoe meer je te gaan beginnen op gelijken. De discipel wordt als de meester. Dus in de eerste plaats blijven in hem, maar er is nog een opdracht die te maken heeft met blijven. Kijkt u nog eens naar vers 7. Vers 7, indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven. Tweede opdracht in verband met blijven, dat is dat Jezus zijn woorden, die woorden van eeuwig leven, die moeten in ons blijven. Het betreft dus de relatie met zijn woord. En ook dat is heel belangrijk. Want het zijn woorden van eeuwig leven die ons beïnvloeden. Die ons denken beïnvloeden, ons denken veranderen, ons denken vernieuwen. En daardoor wordt onze persoonlijkheid veranderd. We beginnen dingen anders te zien. We gaan anders reageren. Dat woord van hem, dat leidt ons. Dat troost ons, dat bemoedigt ons, dat geeft ons kracht. Dat beïnvloedt diep onze levens. Nu, het werkwoord blijven heeft ook een tijdsaspect. Blijven, dat is iets van lange duur. Nu blijf ik ongeveer een uurtje bij jullie, maar dat is niet echt blijven, snap je? En jullie ook, dat is maar een kort evenement, relatief gezien. Dat blijven bij Christus, dat blijven in zijn woord, is iets dat van lange duur is. Maar dat betekent ook dat je dan zult moeten leren om een beetje geduld te oefenen. Vrucht dragen, dat vraagt tijd. Dan moeten we leren geduld oefenen. En daar vind je in de Bijbel tal van mooie voorbeelden van. Mozes bijvoorbeeld. Bij Mozes duurde het ruim 40 jaar voor hij de kwaliteiten van een herder begon te krijgen. De eerste 40 jaar van zijn leven, die vertoefde hij in het paleis van de farao. Dan kreeg hij een prinselijke opleiding en dan mocht hij ook een soort van prinselijk leven leiden. En als je dan naar Mozes kijkt, als hij ongeveer zo'n 40 jaar is, dan zie je, ja, wat zijn karakter betreft, een mengeling van enerzijds goede zaken, medelijden voor zijn volksgenoten die het moeilijk hadden in Egypte, die vaak slecht behandeld werden. Maar je ziet ook nog iets anders bij Mozes. Een soort van opvliegendheid, van agressiviteit. En dan merk je als op zeker ogenblik een van de Israëlieten mishandeld wordt door een Egyptenaar. En Mozes ziet dat en hij komt tussen beiden en hij slaat die Egyptenaar dood. Kort daarna stelt Mozes zich voor aan het volk als hun toekomstige leider. En hij zegt, als jullie mij volgen, wil ik jullie uit Egypte wegleiden naar een veel beter land. Maar ze zijn niet enthousiast, de Israëlieten. Ze zeggen, nee, bedankt Mozes, zeggen ze. Wij gaan niet met u mee. Weet je, ik denk dat ze een beetje bang van hem waren. Die agressiviteit, die opvliegendheid. Als je dat bij een leider opmerkt, dan ben je niet op je gemak. Zo iemand volgen? Nee, liever niet. En dus volgt er opnieuw een periode van 40 jaar dat Mozes in Midian bij zijn schoonvader een totaal andere opleiding krijgt. Nu mag hij zorgen voor de schapen en de geiten van zijn schoonvader. En dan begint hij een oog te krijgen voor de noden van die dieren en hij begint de kwaliteiten van een herder te ontwikkelen. En dan krijgt hij zijn tweede kans, dan mag hij terug naar Egypte en krijgt hij een tweede kans om opnieuw als leider van het volk ze weg te leiden uit Egypte. En deze keer aanvaarden ze wel zijn leiding. En dan volgt er een moeilijke periode, bijna 40 jaar, die tocht door de woestijn op weg naar het beloofde land. En dan krijgt Mozes af te rekenen. Ene probleem na het andere. De Israëlieten die vaak heel moeilijk doen, kritiek hebben op van alles en nog wat. Het is nooit niet goed wat Mozes doet. En weet je, hè? Dan op het einde van die tocht door de woestijn, dus nog eens na 40 jaar, daar wordt er iets heel bijzonders gezegd over Mozes. Daar wordt er gezegd dat Mozes de meest zachtmoedige mens van gans de wereld was geworden. Nu, dat is iets, hè. Van een agressieve moordenaar heeft hij zich ontwikkeld tot de meest zachtmoedige persoon ter wereld. Maar het heeft tijd gekost. Met andere woorden, er is ook hoop voor u en voor mij. We moeten wel leren een beetje geduld te hebben met onszelf en met elkaar. Diezelfde gedachte vind je ook in de allereerste psalm, is het niet? Psalm 1, wat rechtvaardig vergeleken wordt met een boom geplant aan waterstromen die zijn vrucht draagt op zijn tijd. Dus het kost, dat zie je in de natuur ook, hè? Die appelen en die peren, die hangen er niet van één op de andere dag aan de boom. dat moet groeien. En groeien vraagt tijd. Maar het resultaat is de moeite waard. Vrucht dragen betekent door Gods geest veranderd worden, meer en meer op de Heer Jezus gaan gelijken. Zijn karaktereigenschappen worden gereproduceerd in ons. We veranderen van binnenuit. We worden beetje bij beetje echt liefdevol en goed en blij en vredevol en zachtmoedig en trouw. We leren wat zelfbeheersing is. God verandert mensen. En dat nog eens in deze donkere wereld waarin we leven, kunnen we schijnen als lichtende sterren. Ik wil nog eens die tekst in de Filippenzenbrief lezen. In Filippenzen hoofdstuk 2, waar Paulus schrijft, doet alles zonder morren of bedenkingen, opdat gij onberispelijk en onbesmet mocht zijn, onbesproken kinder Gods te midden van een ontaard en verkeerd geslacht, waaronder gij schijnt als lichtende sterren in de wereld, het woord des levens vasthoudende. De opdracht is onberispelijk en onbesmet zijn. Schijnen als lichtende sterren in deze donkere wereld. En de manier waarop we dat moeten doen is zonder morren of bedenkingen. Ik denk dat Paulus bedoelt, zonder morren of bedenkingen, heb ook niet te veel kritiek op de dingen om u heen. Erger u niet aan de dingen om u heen in deze wereld. Nog ook dat, het is wat het is. Wees zeker ook niet jaloers op de mensen in de wereld. Verluster u in de Heer. En de manier waarop je het best en het helderst kunt schijnen is door te blijven in Christus. Vanuit je verbondenheid met Hem. En door zijn woord, die woorden van eeuwig leven, vast te houden. En het goede nieuws, hè, dan komt die vrucht vanzelf. Meer moet je niet doen. Dan komt het vanzelf, beetje bij beetje. En laat dan die morele ijstijd maar komen. Dan kan het contrast alleen maar duidelijker worden. En kan ons licht alleen maar duidelijker gezien worden. Nu, dat is mijn wens voor jullie, voor hè, dat nieuwe jaar dat pas begonnen is, dat jullie echt van die kansen mogen gebruik maken en dat jullie echt licht, het licht van God zelf mogen verspreiden en op die manier reclame mogen maken voor onze Heer Jezus. Maak nog even met jullie bidden ook. Vader in de hemel, we zijn zo dankbaar niet alleen dat we gered zijn, dat onze zondeschuld is betaald. Dat we verlost zijn van de nachtmerrie van de hel. Maar we zijn vooral ook dankbaar dat we nu mogen verbonden zijn met de ware wijnstok. En dat de vrucht van de wijnstok verschijnt aan de ranken. Dank u, Heere, dat u ons verandert. En dat we meer en meer op u mogen gaan gelijken. We zijn tenslotte bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld van uzelf. Dank u, Heere, dat dit het werk is van uw geest. En dank u dat we op die manier andere mensen mogen worden en uw vrucht mogen vertonen. Ik bid dat uw geest al een ruimte mag krijgen bij ieder van ons, zodanig dat die vrucht rijkelijk aanwezig mag zijn bij ieder van ons. En we vragen dit alles vanuit genade, en uw eigen wonderlijke naam. Amen.